Oké, dus de tweede aflevering over hoe de woorden van God naar de Nederlanders zijn gekomen. Dan lees ik eerst 1 Johannes 2 vers 5. 1 Johannes 2 vers 5. Daar zegt de Heer door de pen van Johannes: maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Nou, dat gaat er natuurlijk over dat je de woorden die je van hier begrepen hebt ook doet. Dat je zijn dingen uitvoert. Maar het begint er allemaal mee dat je zijn boek bewaart. En niet een nieuwe versie koopt waar duizenden woorden uit missen. Dat de grootste rage is onder de kerken de afgelopen 150 jaar. En dat begon dus in het groot met de kerk van Rome. En als je dan bijvoorbeeld leest in Jeremia 7. Jeremia 7 vers 8 en 9. Dat was een van de lijfteksten van Maarten Luther. Hoe zegt gij dan, schrijft Jeremia, wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons. Zie waarlijk te vergeefs werkt de valse pen de schriftgeleerden. Dus die schriftgeleerden vinden zichzelf heel wijs. En wij voeren de wet des Heren uit. En vers 9 staat dan, de wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, ze hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Dat schreef Maarten Luther ook in de 16e eeuw. Hij noemde katholieke theologen en bijbelvertalers ook altijd consequent ezels. Wat voor wijsheid kun je nog bij die mensen verwachten die de woorden van God hebben verworpen? Niet alleen door een valse tekst te gebruiken, maar ook nog eens een keer niet te doen wat de schrift zegt. Onder andere te geloven dat je wordt gered uit genade en niet door de werken. Goed. Ik had net over de derde golf van over bijbelvertalingen in het Nederlands. En daar haalde ik net even de historiebijbel aan van, of de Rijnbijbel aan van Maarland uit 1271. En daar is een voorbeeldje. En dan ga ik even naar Johannes 9 vers 35. 9 vers 35. En goed, ik denk dat jullie me wel geloven dat ik zeggen kan. Ik kan honderden teksten met jullie laten zien over hoe die bijbel zo is ontstaan in het Nederlands. Er is alleen de tijd niet voor. Dat zijn allemaal dingen, daar, heb je dan, daar kun je hele cursussen van maken. Daar kun je hele boeken over lezen, want die bestaan allemaal gewoon. Staan in de bibliotheken. En als je leest in Johannes 9 vers 35, daar staat dan... Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? En in valse bijbels mis je een paar woordjes. Daar staat dan, gelooft gij? Gelooft gij? Maar er staat dus in de Zonen Gods. En dan heb je die Maarland, die heeft dan die hele schrift in rijmregels samengevat. 27.000 rijmregels. En dan lees je iets wat correspondeert met Johannes 9 vers 35. Dat staat in regel 24.377. En daar kun je lezen, zodat die tijd kwam daaraan dat in Jezus vond aldaren en de zijde dat hij Gods zonen waren, die man geloofde aan onze Heren. Dat hij Gods zonen waren. En dan zie je dus weer, er komen steeds lezingen van goede bijbels, waarvan mensen nu zeggen dat het niet goed is, die goede bijbel, en dat die later is bedacht, of weet ik veel wat ze allemaal. Die kom je overal tegen. Waarom? Er zijn opnieuw geboren mensen die het woord van God bewaren. En de kerk van Rome heeft altijd hand in hand geprobeerd zoveel mogelijk van die teksten te vernietigen. Goed, ik ga gauw door. Dan kunnen we het een beetje in de perken houden. Ik kan alleen maar zeggen, wie er meer van weet, dan kan ik wel wijzen waar je dat allemaal zoeken kan. En er moet eens een keer een mooi bijbelgelovig boek komen over bijbelvertalingen. Want dat is er eigenlijk nou niet, alleen boeken uit het Engels. Maar de vierde golf is dat dan al die bijbelboeken die dan zijn vertaald in Nederlandse talen. En je moet wel, ik heb het steeds over het Nederlands. In die tijd had je nog niet een standaard Nederlands, maar allemaal dialecten. En dan heb je iets, een beweging onder de mensen die proberen dan al die dialecten in geschriften zo te vatten dat ze zoveel mogelijk mensen dat kunnen snappen. Dan heb je niet over een standaardtaal zoals je dat nu hebt, maar over een cultuurtaal. En dan werken we zonder dat er een overheid en dwang achter zit, is er dan een beweging onder de mensen om een soort algemene taal te maken, een cultuurtaal. Nou, daar heeft de Bijbel heel erg aan meegeholpen. Maar dan zijn op een gegeven moment al die bijbelboeken zijn vertaald. En dan worden ze gebundeld. En zijn het katholieke teksten? Nou, dan zitten daar allemaal goede lezingen in. Goede Textus Receptus lezingen in. En dan is het al geen zuivere Vulgaat meer. Maar je hebt dan bijvoorbeeld een heel wonderlijk persoon. In de buurt van Brussel. Daar heb je een monnik. van de Kartuizerorde. Dat is een van de strengste katholieke ordes die bestaat. En die Kartuizer monnik die moet bij zijn leven een paar miljoen woorden hebben gekopieerd. Moet je voorstellen, die laat zich inmetselen in een soort keldertje, in een celletje. En die moet elke dag water en brood en papier en die gaat schrijven. Die gaat kopiëren, manuscripten kopiëren. En rond 1360 heeft die man zo'n beetje de hele Bijbel geschreven in het Nederlands. Dat heet de Hernse Bijbel. Is eigenlijk een katholieke Bijbel, alleen geen zuivere katholieke Bijbel. En iemand die dat ding in zijn handen kreeg, want ik vertel het nou hierover omdat hij nog bestaat. Ja, die kon daar heel veel over de schrift te weten komen. Dan heb je rond 1390, je hebt dan de moderne devotie in Noord-Nederland vanuit Deventer en Zwolle, hè, Windesheim. En dan heb je meneer Schutken, heb ik net al aangehaald, die maakte ook een Nieuw Testament. Dan maakte ze ook een psalter. In de dialecten van deze contraien. Maar goed, rond 1390 hebben die zo de hele Bijbel vertaald. En die zijn allemaal nog bewaard gebleven. Een eeuw later, in 1477, wordt dan een groot stuk van die Bijbel uit die 14e eeuw, wordt dan gedrukt. Dat is het eerste gedrukte boek in het Nederlands. Dat noemen we een Bijbel, de Delftse Bijbel, 1477. Die is in 1977 herdrukt voor de liefhebbers. Alleen dat was een Bijbel die was toegestaan door de katholieke kerk. Dus het is alleen een Oud Testament zonder de psalmen. Want iedereen die dat wou betalen had dat psalters toch al. En zonder Nieuw Testament. Want dan konden mensen ook geen gekke ideeën krijgen. En er waren ook nog katholieke machthebbers die vonden eigenlijk dat bepaalde teksten uit het Oude Testament ook uit moesten. Want dat kon de normale man in de war brengen. En dat konden we niet hebben natuurlijk. Maar goed, de Delftse Bijbel. Het eerste gedrukte boek in het Nederlands is een Bijbel. Het Oude Testament, zonder de psalmen. Maar al heel snel wordt het Nieuwe Testament ook gedrukt. En die psalmen worden ook gedrukt. En dat mensen gaan dat met elkaar combineren. En dat zijn allemaal gedrukte versies van die Bijbelvertaling uit de 14e eeuw. Ondertussen over de grens in Keulen wordt een Bijbel gedrukt. En daarom wordt het de Keulse Bijbel genoemd, 1478. Dat is de eerste complete Bijbel die je dan zo kan kopen in deze contraien. Maar die is in het Nederduits geschreven. Dus de taal van Lübeck, Münster en alleen ja, of het Gronings, het Drents, het Twents. En een Nederlander in die tijd kon het Nederduits prima volgen. En andersom ook. Het Nederduits in die tijd was trouwens de belangrijkste taal van Europa. Gisteren toen we op straat waren in Heerenveen, toen komt er meneer op me af. Ja, wat heeft u door? Ja, dat kan ik niet verstaan. Ik zei, oh, dus naks Pladuits. Dat was een Nederduitser uit Noord-Duitsland. Die wou me afbluffen. Maar ik kon hem verstaan. Ik snapte die. Hij wou hem nog niet hebben, dat traktaat in het Nederlands. Jammer. Maar dat is dus de vierde golf. Al die Bijbelboeken worden gebundeld. En dan ontstaan er gewoon echt complete Bijbels. En een paar jaar geleden is er iemand op gepromoveerd. Over, want toen de Delftse Bijbel uitkwam. Waar staat hij daar? En dan pak ik hem weer even gauw, dan heb je een idee hoe dat eruit zag. Ja, dus in die tijd was het nog veel groter, want dat papier was veel dikker. Er zijn een paar honderd van gedrukt. En een aantal bestaan er nog van. Maar de verkooplijsten bestaan nog. Dus er bestaan nog in de archieven bestaan lijsten van wie allemaal zo'n ding heeft gekocht. En een hele dure versierde versie, ja, die was voor rijke mensen. Maar een gewone man kon ook een uitgeklede versie kopen, die kostte ongeveer 2 maandlonen. Dus een zeer overtuigd timmerman die jarenlang had gespaard en geld opzij had gelegd, die kon een Bijbel kopen. Dat zegt iets ook over de mensen, want in die lijsten, die verkooplijsten, staan ook de beroepen namelijk. Ik noemde net een timmerman, er zijn inderdaad timmerlieden geweest, die hebben een Bijbel gekocht. Dat zegt onder andere dat ze kunnen lezen. Of mensen kennen die kunnen lezen en dat ze dan in een kring met elkaar het woord gaan lezen. Dus het woord van God trekt mensen aan en mensen doen er iets mee. En goed, daar kun je heel veel voorbeelden van vinden uit de hele maatschappij uit die middeleeuwen. Dat mensen die niet per se katholiek zijn of voor de katholieke kerk iets doen, iets met het woord van God doen, erover schrijven of er iets van vinden of bijbelteksten in hun huis op laten tekenen, op laten schrijven. Overal in Europa kom je dat tegen. En hier in deze contraien ook. Goed. En dan zoals ik al zei, dan komt Erasmus. Die maakt voor het eerst dan een Textus Receptus, een kritische, tekstkritische uitgave van allemaal manuscripten van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum Omne. Textus Receptus door Erasmus. En in 1521 maakt Luther daar een Nieuw Testament van. En dat wordt meteen gedrukt in het Duits, wordt meteen vertaald in het Nederduits, wordt in 1526 vertaald in het Nederlands door Liesveld in Antwerpen, wordt daarom ook meteen vermoord door de katholieken. En in 1532 is Luther dan klaar met zijn Oude Testament. En dan komt voor het eerst een hele Bijbel uit van Luther. En dan gaat hij daarna bijschaven, verfijnen. En in 1545 zegt hij van, nou ben ik klaar. En dan is het deksel van de kan. Dan verandert de hele wereld. Want waar het woord van God is, daar is licht. Dus even, hè, er wordt wel eens gezegd, waarom waren er geen opwekkingen in de middeleeuwen? Nou, er was wel schrift, maar die schrift werd onderdrukt. En mensen die die schrift hadden, werden vervolgd of vermoord. In Leeuwarden was bijvoorbeeld een vrouw, die werd thuis gevonden met een Nieuw Testament in het Grieks. Ze kon het zelf niet eens lezen. Ze werd op de pijnbank gelegd door de Inquisitie, dat is in de 16e eeuw, dat ze maar wilde verraden van wie dat Nieuw Testament was. Ze heeft niet bekend, ze is erin gebleven, ze is de martelaar doodgestorven. En dat er geen opwekking was in de middeleeuwen komt. De schrift werd onderdrukt, mocht niet publiekelijk, openlijk, overal worden gebruikt. En heel veel schrift die er was, was nog lang niet perfect. Was nog lang niet 7 maal gereinigd. Nou, dan komen we dus in de 5e fase. De reformatie is plaatsgevonden, heeft plaatsgevonden en Luther heeft een Bijbel gemaakt. En in het zuiden heb je Zwingli, die heeft een Bijbel gemaakt. Kijk, ik heb hier een kaart. Dit is geen politieke kaart, dit is een talenkaart. Het is een talenkaart waar men Duits, Nederduits, Nederlands en Fries spreekt. Allemaal West-Germaanse talen. Tussen het jaar 1000 en 1900. Kijk, dit vind ik altijd even mooi om mensen nog een beetje ongerust te maken. Van Zeeland tot aan de Deense grens, aan de hele kust, sprak men ooit Fries. He? Dus alleen door heel veel overstromingen is er een heel groot gat geslagen bij het IJsselmeer, bij Vlieland. Tussen Vlieland en Terschelling liep vroeger het Vlie, een rivier. Maar dat was allemaal Friestalig. En hier heb je overal Nederduits, hier heb je overal Duits, hier heb je wat we nu Nederlands noemen. En Luther, die komt uit dit gebied. Die komt uit het gebied waar ze dan Merkisch spreken. En die maakt een Bijbelvertaling waarin mensen woorden kunnen vinden uit het Nederduits, uit het Frankisch, uit het West-Frankisch, uit het gebied waar hij woont, Thüringen. En heel veel Duitsers die denken van, ik wil die Lutherbijbel hebben. Want die vinden allemaal woorden uit hun gebied. Het vertaalteam van Luther heeft allemaal woorden uit allerlei gebieden genomen. En daardoor groeien die mensen naar elkaar toe. Zo ontstaat eigenlijk de Duitse geest. Zwingli woont in Zwitserland. Die maakt ook een goede reformatiebijbel. Ik heb hem wel eens gezien. Al kun je hem nou niet meer normaal kopen in Zwitserland. Dat is gewoon dan een moderne bijbel waar zijn naam op staat. En Zwingli schrijft al in het voorwoord van, ik weet niet of ik degene ben die een bijbel in het Duits moet maken. Misschien heeft de Heer wel een ander bedoeld. Nou, in die tijd heeft hij daar de reformatie gediend. Uiteindelijk in de eeuwen heeft de Heer laten zien, die Lutherbijbel moest het worden. Maar goed, er zijn dus twee werkbare bijbels voor mensen hier in de Nederlanden. En dan heb je meneer Liesveld in Antwerpen. Die geeft dan in 1526 het Nieuwe Testament van Luther uit. En het Oude Testament uit, uit 1360 van die Kartuizer monnik, omdat er nog niks anders was. En in de jaren daarna, dan wordt die Liesveld-bijbel ook met een Luther-Oude Testament uiteindelijk dan uitgegeven. Liesveld is dan al dood. Er is ook nog, ik noem het even, want er zijn mensen die zeggen dan, dan schrijven ze me weer een e-mailtje van, hoe zit dat met de Biskensbijbel? Nou, de Biskensbijbel komt uit 1560, dat is ook een Liesveldbijbel, maar die is dan weer herzien. Nou, dat is een van de grotere vertalingen, want er zijn honderden Bijbelvertalingen uitgekomen in het Nederlands de afgelopen 500 jaar. En de taal van die Biskensbijbel is niet Nederlands, maar Nederduits. Had je nog de Bijbel van Miertman en Giliaard, 1556. En die hebben die Zwingli-Bijbel uit Zwitserland genomen. En die hebben hem in het Nederlands vertaald. Vlot ook. Dat is niet de weg zoals de Heer het bedoeld heeft. Maar je hebt dan Bijbels in het Nederlands die vanuit het Duits, dus eerst uit het Grieks, Hebreeuws naar het Duits. En vanuit het Duits dan naar het Nederlands worden vertaald. Nou, dat doet zijn werk in de 16e eeuw. In de 16e eeuw hebben ze toch zoiets van, we moeten toch ook kijken naar een eigen vertaling. Want het Nederlands was wel eigenlijk de grootste Bijbelvertaaltaal in Europa in die tijd. De hele middeleeuwen door. Niet het Engels. Het Engels was nog gewoon een taal van het eiland. En daar gebeurde verder niet zoveel. En ook niet van het Duits. Het Nederduits was het belangrijkste. En ja, Nederduits en Nederlands lijkt veel op elkaar. Goed. Men vindt dus, we moeten een eigen taal hebben. Dan kom je bij de zesde fase. Dat is dus vertalingen uit de grondteksten. Dus dan heb je in één keer allemaal Nederlanders die gaan Bijbelvertalingen maken uit het Grieks, Hebreeuws en het Aramees. Dus de eerste is meneer Utenhoven, 1556. Die maakt het Nieuw Testament. Die neemt de Griekse tekst, gaat hem keurig woord voor woord vertalen. Maar hij stopt er ook heel veel Franse en Latijnse leenwoorden in. Want die man is opgeleid en die wetenschappen gebruikt Latijn. En die weet hij dan te vervangen uiteindelijk door Nederduitse en Duitse woorden. Dus in de middeleeuwen door was het heel normaal dat het woordje exempel werd gebruikt in de Nederlandse Bijbel. Dat verplaatst hij door, vervangt hij door voorbeeld. En dat is dat, een Nederlands woord. Of in plaats van benedictie, zegening. Of in plaats van malediktie, vervloeksel. Dus, maar toch flopt die uitgave, want Nederlanders vinden hem te moeilijk. Onleesbaar. Het is letterlijk woord voor woord uit Grieks vertaald, maar het is niet lopend Nederlands. Heb je meneer Dirkinus, en die gaat hem dan verbeteren. Die maakt er lopender Nederlands van, en dat gaat dan wel werken. Want ondertussen heb je meneer Van Wingen, die zit in Emden, en die maakt een vertaling van het Oude Testament. Ik heb de proef, de handschriften een keer mogen zien daar. Die liggen daar in de bibliotheek. En die maakt dus een vertaling van het Oude Testament uit Hebreeuws. En ondertussen dat verbeterde Utenhoven Nieuw Testament van Dirkinus. Die gaan met elkaar dan een Bijbel vormen. Die een van de succesvolste Bijbels was van de 16e eeuw in Nederland. De Deus E. Bijbel, 1561. Hier heb ik hem. Dit is de Deus E. Bijbel. Facsimile. Dat is helemaal nagedrukt. Met van die hele mooie, kleine, fijne, gotische lettertjes. Daar houden we Nederlanders zo van. Daar staat achterin ook nog, heel wonderlijk, staat nog de brief van Paulus aan de Laodicensen. Dat is een heel kort briefje, maar ze konden er niet over uitkomen. Is hij nou echt van Paulus of niet? Nou, hij kan van Paulus zijn geweest, maar er staat gewoon niks belangrijks in. Dus het kan zijn dat de Heer heeft gezegd van, die hoeft er niet in, hoort niet bij de kanon. Maar dat is heel opmerkelijk als je, er staat een brief bij. En in het Nederlands, de zinnen lopen vaak in de Deus E-Bijbel normaler als in de Statenbijbel. Want de Statenbijbel is letterlijk vertaald uit het Grieks en Hebreeuws. Maar goed, daar kom ik straks al even op. Want de Deus E-Bijbel had weer zijn eigen sores, zijn eigen dingen, waardoor het niet goed werkt uiteindelijk onder de Nederlanders. Er zitten heel veel Nederduitse woorden in plaats van Nederlands. Dus in plaats van uitverkoren, dan staat er uterwählten. Auserwählt in Duits, in Nederduits, Pladuits, Uterwählt. Maar was wel heel succesvol. Dus toen de Statenbijbel jaren later klaar was, toen hadden de drukkers nog 50.000 Deus E-Bijbels op voorraad. En die waren er niet blij mee, want die vonden eigenlijk dat die eerst verkocht moest worden. De Bijbel is ook handel, dat snap je wel. Maar dat is de Deus E-Bijbel. Ondertussen, want ik was hem weer vergeten. In 1524 heb je in Delft een meneer, hij heet meneer Lettersnijder. En een lettersnijder, dat betekent iemand die dus uit lood lettertjes maakt om boeken te drukken. Maakt hij een vertaling van het Nieuw Testament, rechtstreeks uit de Erasmus Texas Receptus editie. Maar goed, dat is een doodlopend spoor verder, want er is verder niks mee gedaan. Maar hij was wel de eerste, nog voor Liesveld. We hebben 6 stappen gehad. Dan komt uiteindelijk dus dat de opstand is gaande, de Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat, dan ontstaat er dus een overheid, de Staten-Generaal, die 2 wijze besluiten neemt. Ik mag het graag op straat altijd preken. Eerste besluit, er komt geen nieuwe staatsreligie. Want de staatsreligie gaat meeregeren met een overheid en gaat andersdenkenden vervolgen en vermoorden. Nou, dat hadden ze hier allemaal net meegemaakt. 50.000 vermoorde christenen hier in de Nederlanden. Dus geen staatsreligie. En dan bij de synode van Dordrecht, 1618, 1619, en dan is Nederland al een halve eeuw onderweg. Daar wordt dan besloten, of 40 jaar, dat er dan een nieuwe vertaling moet komen van de schrift in een algemene taal die door de hele republiek begrepen kan worden, en ook Vlaanderen. Uiteindelijk is hij dan klaar in 1637. Het Oude Testament bestaat uit de Masoretische tekst, de Ben-Gai Masoretische tekst, Bomberg editie 1488. En het Nieuwe Testament bestaat uit een Texas Recepti edities van Erasmus, Stephanus en Beza. En dat is dan de welbekende Statenbijbel, klaar in 1637. Ik heb hem hier liggen, wordt nog altijd gedrukt. En eigenlijk dus, als je ziet vanaf de 8e, 9e eeuw, als de eerste woorden van God hier in het Nederlands opduiken, tot 1637 zie je dat dit eigenlijk de 7e stap is. Een verfijning, die Statenbijbel is een verfijning in vertaling, in ritme en in stijl. Dat kun je ook zeggen van de Lutherbijbel. Dat kun je ook zeggen van de King James Bijbel. Het wonderlijke bij de King James is uiteindelijk dat eilandtaaltje Engels uiteindelijk een wereldtaal gaat worden. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Goed, dan gaan we dit even snel door. De Staten-Generaal die heeft dan opdracht gegeven aan de vertaalcommissie om een Statenbijbel te maken. Het moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De vertaling moet uit het Grieks en Hebreeuwse grondtekst getrouw worden gevolgd en vertaald. De tekst moet gesteld in heldere algemene taal. Dus het is wel in grote lijnen woord voor woord taal, maar het moet geen wartaal worden. Het moet wel helder zijn. Alleen niemand sprak zo. Het is God zijn taal. Ten derde, de tekst moet zuiver zijn, dus zo min mogelijk leenwoorden. Niet uit het Duits, niet uit het Nederduits, niet uit het Frans. Niet uit het Grieks, niet uit het Latijn. Gewoon Nederlands. Alles van de voorgaande Nederlandse vertalingen, die niet in strijd zijn met de waarheid of zuiverheid en het eigen karakter van het Nederlands, dat mag blijven staan. Dus grote stukken van die Deuzé-Bijbel zijn gewoon overgenomen en alle fouten zijn eruit gezuiverd. Dat was de bedoeling van de Statenbijbel. Nou, het aardige is om nog even te vertellen, er wordt dan een vertaalcommissie gemaakt. De Statenbijbel is door 6 personen vertaald. 3 voor het Nieuwe Testament, 3 voor het Oude Testament. 6 personen. 2 komen uit Friesland, 2 komen uit Vlaanderen, want daar zat het geld, 1 uit Holland, 1 uit Zeeland. Ja, hoe zit het dan met Overijssel en Gelderland? Dat waren hele arme gebieden, die telden niet mee eigenlijk. En als je wel eens kijkt naar de Hollandse leeuw, dan zie je dat de hersenen altijd in Friesland zitten. Dus daarom blijkbaar 2 Friesen in het vertaal, om met meneer Bogerman als leider. Maar dat is weer een grapje, mensen, dus voordat iemand weer boos wordt. 2 Friezen, 1 Hollander, 2 Vlamingen, 1 Zeeuw. En dan heb je een aantal revisoren. Mensen die dus de tekst moeten controleren en met suggesties aan moeten komen. En met elkaar gaan vergaderen. Hoe moet die Bijbel komen? Hoe moet die worden? Nou, er zijn 22 revisoren. Voor elk testament 1. Dus Friesland 2 revisoren. 1 voor het Oude, 1 voor het Nieuwe Testament. Groningen 2, Overijssel 2, Gelderland 2, Utrecht 2, Zeeland 2, Holland 4. Want 50% van de bevolking woonde gewoon in Holland. Daar woonden de meeste mensen. En daar kwam ook het meeste geld vandaan. Drenthe doet er niet mee, maar dat was een generaliteitsland. Het was gewoon te arm, te klein. Die kon geen mensen betalen om daar mee te doen. Goed, ik heb hier even heel kort. Er wordt wel eens gezegd van ja, wij lezen eigenlijk de Statenbijbel. Dat is lezen we voor een groot deel Vlaams. Nou, dat is niet waar. Dat kan je ook gewoon bewijzen, want al die revisoren en vertalers die erbij waren. Er zaten een paar mensen bij die uit Vlaanderen kwamen, maar die waren daar geboren, maar die hadden er eigenlijk nooit gewoond. En als men dan toch naar een andere taal keek, uit prestige, dan keek men naar het Duits, omdat daar de Lutherbijbel vandaan kwam. Dus er zaten ook wat mensen bij die in Nederland woonden, die eigenlijk waren geboren in Duitsland. Dus er is, kort gezegd, meer invloed van het Duits in de Statenbijbel dan het Vlaams. Goed, dan nog, Vlaams is ook een vorm van Nederlands. De standaardtaal. Of het Nederlands, de wens van mensen om een Nederlandse standaardtaal te laten ontstaan, die drang was er al in de middeleeuwen. Dat komt niet door de Bijbel. We hebben niet Nederlands leren praten door de Statenbijbel. Maar de Statenbijbel heeft wel een hele grote aanzet gegeven. Want de Statenbijbel bracht die taal van dit boek in alle hoeken van de Republiek. Van de kleinste school van Drenthe tot de kleinste school van Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. Statenvertaling is woord voor woord vertaling uit het Grieks en Hebreeuws. De taal is geconstrueerd. Niemand heeft ooit zo gesproken in Nederland als in de Statenbijbel. Maar dat wisten de mensen toen ook. Dat is ook zo met de King James. Dat is ook zo met de Lutherbijbel. Mensen hadden allemaal door dat het zo dicht mogelijk op de grondtekst moet zitten. Nou, ik heb hier een paar voorbeelden van de Deuzé-Bijbel uit 1561, Lucas 12 vers 55. Het zal heet worden. Het wordt warm weer. En dan staat er dan in de Statenbijbel, er zal hitte zijn. Dat is niet oud-Nederlands, maar zo staat het letterlijk in het Grieks. En dat hebben ze dan zo laten staan. Goed, onze Statenbijbel is zo belangrijk geweest voor onze dagelijkse taal. We hebben heel veel gezegdes in het Nederlands. Die komen uit de Statenbijbel. In goede aarde vallen. Dag des oordeels. Doorn in het oog. Ter elfde uren. Etcetera, etcetera. Ook indirect. Ongelovige Thomas. Of de zondebok zijn. Of het Hebreeuws genitief. De God der goden. Het heilige der heiligen. Ijdelheid der ijdelheden. En in die gedachte, de pers toen met de Elfstedentocht een jaar of 30 geleden, de laatste keer dat hij er was, die had dan bedacht de tocht der tochten. Dat is een manier van uitdrukken wat uit het Hebreeuws komt. Waar moderne theologen een bloedhekel van hebben, want wij moeten praten zoals wij willen en alles wat ooit te maken had met de oorspronkelijke taal, dat willen ze liever daar niet meer in zien. Dit is wat jullie wil weten, waar de Statenbijbel heel sterk is. De persoonsvormen die zijn allemaal daar nog in te vinden. Niemand sprak meer in Nederland op die manier. En zo ook niet trouwens. De persoonsvormen die waren in het Nederlands in de middeleeuwen allemaal al verdwenen. In het Engels ook, maar voor de King James en voor de Statenbijbel hebben ze die laten staan, zodat je kan zien hoe het er in het Grieks staat. Dus, eerste persoon, enkelvoud. Gij, tweede persoon, u, derde, uw, vierde, uw, meervoud, gij, gijlieden, u, ulieden, uw, uwe. In de King James is dat thou, thee, thy, thine, ye, you, your, yours. De Duitsers hebben mazzel, want die hebben dat nog altijd. Dit is nog altijd gewoon levende taal. Du, dich, deinen, deinem, ihr, euch, euch, eurer. Nou ja, wat zal dat allemaal? Nou, soms heb je situaties waarin je moet weten, spreekt de Heer tot één persoon of spreekt hij tot meervoud? En met die moderne manier van vertalen is dat hele apparaat van het Grieks is eruit weggehaald. En dan kun je dat niet meer zien. Staat de Bijbel wel? Nou, ik heb hier nog een paar versen in de spelling uit die 17e eeuw. Maar daar komen we eigenlijk al een heel eind. Uiteindelijk is de Statenbijbel klaar. 1637. En 20 jaar later komt dan de nieuwe editie uit. En hebben mensen 20 jaar de tijd gehad om drukfouten, spelfouten zo aan te komen melden. Of dingen waar ze het niet mee eens zijn. En er is nog nooit een Statenbijbel gedrukt zonder spel- of drukfouten. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een GBS-versie in mijn hand waar een stukje van een zin is weggevallen. Die heb ik er even bijgeschreven. Want... Zoals een broeder die 30 jaar drukker is geweest, mij eens een keer vertelde. Het drukken van bijbels is een heidens karwei. Je maakt altijd fouten. Hoofdletters die worden vergeten. Persoonsnamen van de Heer met een kleine letter. Of een grote letter. Of hoe dan ook. Het is altijd wat aan de hand. Nou goed, dan komt in 1657 komt de Ravenstein editie uit. En dan zijn eigenlijk zoveel mogelijk de druk- en spelfouten eruit. In de eeuwen daarna gaat het nog wel eens mis hoor. Maar gelukkig niet zo erg als met de King James. Hè, waar een zinnetje is, do not sin. En dan wordt het woordje not wordt vergeten. Dan staat er, do sin. Dat heet tegenwoordig de Sinner's Bible. Is heel veel geld waard. Maar dat vinden de mensen wel mooi op deze wereld. En dan rond 1755, 1762 heb je de eerste taalkundige revisie. Dan wordt een taal uit de Statenbijbel die dan gewoon te oud wordt gevonden, wordt al vervangen door nieuwe woorden. Dus bijvoorbeeld in het Fries zeg je voor het woordje toen, zeg je doe. Dat was vroeger ook zo in het Nederlands. Doe gingen we naar school. Dat wordt dan toen gingen we naar school. En apocryfe boeken die stonden altijd nog los van de schrift erbij. Want die waren leerzaam. In de 18e eeuw worden ze vaak wel weggelaten. Want dat scheelt weer plaats en dat scheelt dus dan ook geld. Na 1814 worden ze definitief uit de Statenbijbel gelaten. Al kun je ze tegenwoordig wel krijgen als je dat wenst. Nou, de hele 19e eeuw heb je weer spellingrevisie. Dus een woordje als een draak, dat wordt geschreven D-R-A-E-C-K. Dat wordt dan gewoon draak zoals wij het nu kennen. Er komt nog wat anders bij, dat ga ik nou niet allemaal vertellen. Dat duurt te lang. Dat heb ik een paar jaar geleden weer eens gedaan bij een conferentie. In de 19e en 20e eeuw heb je allemaal kerkgenootschappen die graag een Bijbel ergens voor willen gebruiken. En dan is de enige standaard die ze hebben, is een Statenbijbel te nemen. Er zit geen copyrights meer op. En dan gaan ze daar zelf veranderingen aan brengen. Dus als je een Statenbijbel hebt uit de 19e eeuw of voor de Tweede Wereldoorlog, kan het altijd zijn dat je weer een of andere particuliere uitgave hebt, die niet is van het Nederlands Bijbelgenootschap of Enschede en Zonen, dat zijn altijd de huisdrukkers geweest, waarin veranderingen zijn aangebracht. In de 19e eeuw vanuit het Nederlands Bijbelgenootschap zijn er ook mensen geweest die met allerlei geweld dingen wilden veranderen. Allemaal kleine corrupties. En tussen 1864 en 1888, toen is daar zoveel opstand uitgekomen en toen is dat allemaal weer hersteld. Nou, eind goed al goed, zul je dan zeggen. Nou, in de 20e eeuw, het Nederlands Bijbelgenootschap in de jaren 30 en 40 heeft weer allemaal dingen veranderd. Dus bijvoorbeeld in plaats van hel moest dan dodenrijk worden. Of verdoemd veroordelen. En dat oudere mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, jij met je Statenbijbel, daar is vroeger ook veel in veranderd. Ik zeg, nee, ik heb hier gewoon een zuivere Statenbijbel. Maar die mensen kunnen zich nog herinneren in de jaren 30, 40, dat je naar een Bijbelboekhandel kon gaan. En dan werden dan de nieuwste uitgaven van Jongbloed verkocht, hè, de huisdrukker van het Nederlands Bijbelgenootschap. En daarnaast had ze een plankje met echte Statenbijbel stond er naar boven. En dat is nou altijd nog het verschil tussen het GBS en Jongbloed. Jongbloed heeft allemaal een paar honderd subtiele verschillen. Alleen het mag nog steeds Statenbijbel heten. Dat is een heel lang verhaal, heb ik een paar jaar geleden eens een keer verteld. Niet al te spannend, maar goed, iemand die het wil weten, kan je vertellen hoe je eraan kan komen. Of ik wil het je wel vertellen. Wat wil ik nog zeggen? Uiteindelijk, 1948, er wordt voor het laatst door Jongbloed wordt een hele oplage gemaakt van de Statenbijbel. En dan denken ze, dit is voor het laatst, want in 1951 komt dan de nieuwe Bijbelvertaling uit. De MBG 51. Die dan op allerlei plekken is veranderd, geknipt, teksten tussen haken, woorden eruit. En ondertussen zien christenen die vasthouden aan de Statenbijbel dat met ledenogen aan. En die richten in 1966 GBS, Gereformeerde Bijbelstichting te Leerdam, als een stichting op. Om op die manier weer zuivere Statenbijbels uit te geven, zoals die werden gedrukt in 1657 in de Rabenstein-editie. We hadden laatst een heel gesprek met elkaar, wat ik vanmorgen al voor de gein voorlas uit Openbaring 6 vers 2, de man op het witte paard, waarin dan de GBS'ers nu dat aangeven met een hoofdletter. Nou, dat komt omdat de christenen in de 17e eeuw die de Statenbijbel toen maakten, en dat kun je in de kanttekeningen lezen, ook dachten dat het ging om Jezus Christus. Maar het gaat dus niet om Jezus Christus. Het is geen vertaalfout, het is een beoordelingsfout. Want er staan geen hoofdletters in de grondtekst. Maar het is niet de Heer. En het hele idee om ook allemaal voornaamwoorden en persoonsvormen met hoofdletter te duiden, dat is iets wat in Nederland ontstaan in de 19e eeuw. Dus de Heer die krijgt dan allemaal hoofdletters vanaf de 19e eeuw. En zodoende krijgt dan die man op het witte paard met de boog van Openbaring 6 vers 2 ook een hoofdletter. He, omdat ze dachten te goede trouw dat ze daarmee de Heer mee prezen. En een hele mooie gewoonte in het Nederlands was ook vroeger, de duivel en de antichrist krijgen alleen maar een kleine letter. Behalve aan het begin van een zin. Maar goed, dat zijn allemaal taalkundige dingetjes. 1977 komt dan de Tucker-editie uit. Heet ook wel de 1977-editie. Die heet zo omdat het geen Statenbijbel meer is. Meneer Tucker vond dat er storende fouten eruit mochten. Na de nieuwste inzichten. En het wordt dan de 77-editie. Waar heel veel haastwerk achter zit, dus er zit ook heel veel hele domme drukfout in. Maar dan ook echt heel veel. En die flopt, die wordt sinds 2014 niet meer gedrukt. Dan in 2010 komt de HSV uit, heet de Herziene Statenbijbel. Die heet zo, omdat het geen zuivere Statenbijbel meer is. En in 2015 komt er alweer een nieuwe versie uit, met nog meer veranderingen. En dat staat gewoon op een website. Je kan gewoon zien hoeveel woorden zij weer hebben vervangen. Nou, dan ben ik dus met 7 mijls laarzen in een kleine anderhalf uur tijd door anderhalf duizend jaar Bijbelgeschiedenis van het Nederlander gegaan. Ja, maar ik mis heel veel vertalingen, Henk. Ja, maar dat zijn dus gecorrumpeerde Bijbel. Ik heb het over de echte Bijbel. En ik heb het over de Statenbijbel en alles wat naar de Statenbijbel is uitgegeven, had beter kunnen zijn, maar is nooit zo geweest. Heet altijd afgedaan aan de schrift. Dus wat schiet je daarmee op? Van de Palm komt er al mee in 1822. Die geeft de Bijbel uit in 4 dikke delen. Met allemaal kanttekeningen. 1822, dat is Napoleon net verslagen. En dan lees je al bij heel veel tekstplaatsen van... Naar de nieuwste inzicht van de wetenschap hoeft het er niet bij. Ja, omdat zij dat vinden. Vooral adel mag die Bijbel graag lezen. Omdat heel veel ordinaire woorden, zoals zij dat dan ordinair achten... die zijn vervangen door mooie, deftige woorden. Maar het is al... afdoen aan de schrift. Het is twijfelen aan de schrift. Wat kun je nog meer zeggen tot slot? Nou, waar Nederland heel blij om mag zijn. Je had in de 17e eeuw een meneer uit Groningen, Abraham Trommius. Die maakte in 1691 een concordantie op de Statenbijbel. En dat is niet alleen een woordenboek waar je een index van allerlei woorden op alfabet kan vinden waar die in de Bijbel staan. Er zit ook nog een woordenboek bij. Een woordenboek met alle Griekse en Hebreeuwse woorden uit de Statenbijbel. Met wat ze in de context van de Statenbijbel betekenen. En dat is een van de zuiverste manieren om inderdaad ook een woordenlijst te verklaren. Er is geen taal op aarde die dit heeft. Alleen de Nederlanden hebben een concordantie. Of het Nederlands moet ik zeggen. Hebben een concordantie waarin alle woorden staan. Maar ook nog eens een keer een Grieks en Hebreeuws woordenboek zit. Dat slaat op de tekst van de Bijbel alleen. En niet waar theologen allemaal fantasiebetekenissen erbij halen. Terwijl het niet zo bedoeld is. Dat is eigenlijk vals spelen taalkundig. Dat is weer een heel ander verhaal. Daar heb ik wel eens vaker over verteld. Nou, daar ben ik er eigenlijk door. Ik kan maar zo 100 dingen voor de geest halen die ik had willen vertellen. Daar ben ik niet eens naartoe gekomen. Psalm 12 vers 7 en 8. Reine redenen, gezuiverd 7 maal indachtig. Kun je nou zeggen dat de woorden van God 7 maal gereinigd te vinden zijn? Ja, dat kun je. Je kan zeggen vanuit het Hebreeuws en het Aramees, het Grieks, de derde stap, het Gotisch, het Latijn... Het Duits is de 7e stap het Nederlands. Ze hebben ook nog even goed gekeken naar de King James Bijbel. Maar uiteindelijk is het de Statenvertalers zijn toch hun eigen plan blijven trekken. Die hebben gewoon hun eigen dingen gedaan. Hun eigen vertaling gemaakt. Je kan zien dat in 7 golven die woorden van God uiteindelijk in het Nederlands goed zijn gekomen. Eerst komen in de 9e eeuw de 4 evangeliën. Dan komen in de 10e eeuw de psalmen deze kant op. Dan wordt in het 13e, 14e eeuw de rest van de Bijbel nog vertaald, wat er nog niet was. Dan heb je in de 14e, 15e eeuw die Bijbelboeken die als een Bijbel worden gebundeld. Dan heb je in de 16e eeuw, de tijd van de reformatie, zie je dat al die Duitse reformatiebijbels op maat zijn om te worden vertaald in het Nederlands. Maar het is nog altijd niet uit de grondteksten, het zijn Duitse Bijbels in het Nederlands. Dan zie je dus aan het eind van de 16e eeuw dat men uit de grondteksten gaat vertalen. En dan krijg je dus Nederlandse Bijbels uit het Grieks en Hebreeuws. Maar nog steeds zegt men, ja het kan beter, het kan zuiverder. En dan komt de Statenbijbel. En dat is het hoogtepunt van vertaling van het woord van God in het Nederlands. En alles wat erna komt, en vergis je niet, ik kan de tekst niet meer herinneren of de titel, maar er is een mooi boek geschreven in de jaren 90 van iemand die alle Nederlandse Bijbelvertalingen heeft opgesomd. Van de 16e eeuw tot nu. En dat zijn er honderden. En dan heb je nog de duizenden particulieren die een stukje hebben gedaan. Ik heb ook, ik ben opgegroeid in Leeuwarden. Daar sprak je Nederlands, Fries, maar ook Stadsfries. Dat is een stadsdialect. Ik heb ooit het Marcus-evangelie in het Stadsfries vertaald. Gewoon om te zien hoe dat werkte. Heel kwaai. Maar goed, nooit iets mee gedaan. Niemand die erin geïnteresseerd is. Ik was er gewoon persoonlijk in geïnteresseerd. Allemaal mensen zijn ooit bezig geweest met het woord van God. Maar die Statenbijbel, ja, toen was de boel klaar. Nou, dan kun je nog verder gaan. Dan kun je zeggen dus, die Statenbijbel was een reformatiebijbel. Dan zie je ook 7 verschillende golven. Dan heb ik hier even 2 omgekeerd. Je had eerst het Delftse Nieuw Testament van Lettersnijder uit 1524. Toen had je de Liesveldbijbel, die er tussen 1526 en 1535 af was. Toen had je de Bijbel van Miertman en Geliaard van 1556 vanuit het Duits. En de Biskensbijbel, wat weer een verbeterende Liesveld-versie was. Dan het Nieuw Testament van Utenhoven, wat helemaal niet aansloeg. Toen die Deus E-bijbel, wat een enorme hit was, maar het kon nog altijd beter. En dan had je de Statenbijbel. Heb je het weer, 7 verschillende versies. Ik ben al vanaf 2012 hiermee bezig. Ik heb nog nooit, want als het niet waar is, is het gewoon niet waar. Maar tot nu toe is het er altijd, ja, zoals het is. En ik geloof dat ik dan het eerste hier maar bij hou voor vandaag. Dus, en hebben jullie vragen, dan gaan jullie maar gerust vragen. Maar het woord van God is er nog altijd en het is ons tot zegen. Amen.